Dit is Ilfi. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Hoe kom je bij de radio? Mijn persoonlijke verhaal en een stappenplan voor jou.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Hannelore in je oren. Mensen vragen mij vaak, hoe ben jij nou bij de radio terechtgekomen? Een logische vraag, want er is geen bepaalde opleiding of school waar je naartoe kunt gaan, zodat je gegarandeerd in het radiovak belandt. Maar er zijn zeker stappen die je kunt zetten om daar te komen. Of in ieder geval stappen om te kijken of het echt wat voor je is. In deze aflevering van mijn podcast vertel ik mijn eigen verhaal over wat ik allemaal heb gedaan om uiteindelijk op die werkplek van mijn dromen te belanden. Ik heb dit ook uitgebreid beschreven in het boek Goed Nieuws over leven in de radiowereld. In het eerste hoofdstuk om precies te zijn. Dus daar gaat dus vooral deze aflevering over. Over het eerste hoofdstuk in dat boek. En ze zeggen wel eens, de definitie van succes is 1 keer vaker opstaan dan dat je valt. En ja, dat is volgens mij ook wel duidelijk als je mijn hele verhaal hebt gehoord. Als extra bonus laat ik een stuk horen van mijn allereerste betaalde nieuwsbulletin op de radio dat ik heb voorgelezen. En dat was zo'n enorme ramp. Ik ben toen echt een beetje dood gegaan tijdens dat nieuwslezen. En ik wilde eigenlijk ook meteen stoppen. Maar goed, ik ga het je straks allemaal laten horen. Het is echt verschrikkelijk. Het begon voor mij allemaal, niet zo verschrikkelijk hoor, gelukkig. Het begon voor mij allemaal heel leuk en onschuldig met Radio Tosti. Dat was mijn eigen radiozender. Als klein meisje vond ik radio altijd al super interessant. Mijn ouders die luisterden thuis vaak naar de radio. En ik kon zelf ook eerder dansen dan lopen. Zo dol was ik op muziek. Mijn ouders lieten me regelmatig achter bij de afdeling, de platenafdeling bij de V&D. En dan ging ik daar gewoon de hele tijd een beetje staan swingen op de muziek die ze daar dan draaiden. Ook sjouwde ik als kleinkind altijd rond met een cassetterecordertje waar ik dan sprookjes op luisterde. Zeg maar een soort van mp3-speler. Mensen van mijn leeftijd weten wel wat ik bedoel met cassetterecorder. Maar daar liep ik dan dus de hele dag mee rond. Daar luisterde ik dan ingesproken verhaaltjes op. Een soort luisterboeken dus. En zodra het kon, schreef ik ook zelf verhaaltjes. Nieuwe avonturen voor Jip en Janneke bijvoorbeeld. En ik was ook dol op voorlezen. In mijn rapport van groep 4, toen heette dat nog gewoon de tweede klas, stond al dat ik voorlas op een leuke toon. Ja, en dat kwam natuurlijk ook door al die ingesproken verhaaltjes die ik luisterde. Als meisje van 8 jaar riep ik eens, ik ga iedereen liquideren op het schoolplein. Ik had namelijk een heel spannend cassettebandje over een privédetective, Sheila. En er werden allemaal van dat soort dingen geroepen. Geen idee waar ze het over hadden, maar ik vond het stoer klinken. En met mijn vriendinnetjes maakte ik thuis dus ook een eigen radioprogramma. En dat noemde ik Radio Tosti, omdat ik zo dol was op tosti's. Luisteraars konden dan zogenaamd bellen om verzoekplaten aan te vragen. We hadden een prijsvraag. En we praten natuurlijk 100 uit. En dat nam ik dan op. En 1 vriendin van mij heeft zelfs nog een cassettebandje bewaard met onze radioshow. Hoe leuk is dat? Zodra ik mijn eerste echte radio kreeg, ik heb hem nog steeds in mijn slaapkamer staan nu, luisterde ik ernaar wanneer ik kon. Ik luisterde vooral naar de top 40, waarvan ik dan ook weer mijn eigen tapes maakte. De Bond van Doorstarters. Dan gingen ze bijvoorbeeld 3 platen aan elkaar mixen. Vond ik echt magisch om te horen. De Soul Show van Ferry Maat luisterde ik regelmatig. Dance Tracks. Volgens mij was het ook op een gegeven moment met Martijn Krabbe die dat programma deed. En in het weekend lag ik 's ochtends met mijn koptelefoon op in bed te luisteren naar The Breakfast Club met Jeanne Kooijmans. En dat vond ik leuk, want dat was ook een vrouw om naar te luisteren op de radio. En die had je er maar heel weinig natuurlijk. En tussendoor maakte ik dan ook mijn eigen bandjes met muziek en mixen van een half uur van één nummer. Mijn vader had namelijk een elektrisch cassettedek. En dan hoorde je dan niet op momenten dat je op pauze drukte en dan dus weer naar het begin ging van dat nummer. Kon ik hele coole mixen maken van echt een half uur. Nou ja, daar kon ik mezelf echt helemaal in verliezen destijds. Ik wist dat ik nieuwslezer wilde worden toen ik het journaal zag op RTL Veronique. Het zal in 1989 zijn geweest. Loretta Schrijver presenteerde het nieuws en mijn ouders en ik vielen stil en wij luisterden aandachtig naar wat die mevrouw op tv allemaal vertelde. Ik voelde me echt aangesproken door haar manier van nieuws lezen. En dat had ik niet als we het NOS-journaal zaten te kijken. En ik dacht, dat wil ik ook. Loretta vertelde allerlei belangrijke dingen over de wereld. Ik luisterde, ik begreep het. Ik voelde me aangesproken in plaats van toegesproken door de nieuwslezer. En ik denk dat dat voor mij een heel belangrijk verschil maakte. En behalve van Loretta was ik ook ontzettend fan van Jeroen van Inkel. Ik luisterde vaak naar piratenzenders ook, maar op vrijdag miste ik niets van de uitzending van Jeroen. Met onder meer natuurlijk zijn kledingadvies, de horoscopen en ik weet niet wat er idiote rubrieken die altijd had. Geweldig vond ik het. Ik moest elke ochtend naar de middelbare school 3 kwartier in een bus zitten. En dan was het echt feest als er een touringcar werd ingezet door het busbedrijf. Want dan konden we dus de hele weg naar de radio luisteren. Dat deden ze dus alleen in de touringcars en niet in de gewone bussen. Andere jongen vonden het wel grappig dat ik zo met radio bezig was. En ze moesten lachen toen ik zei dat ik ooit met Jeroen van Inkel zou gaan samenwerken. Ja, en dat is dus uiteindelijk ook echt gelukt. Kreeg ik een tijd geleden nog een berichtje van over van iemand die zei van goh, ik moest vroeger erg om je lachen toen je dat zei. En toen was je eenmaal met Jeroen van Inkel op de radio. En toen dacht ik echt, potverdikkie, het is er nog gelukt ook. Ja, zo zie je maar. Soms komen dromen uit. Na Radio Tosti was de volgende stap voor mij de pizzalijn. Het is toeval dat het allemaal iets met eten te maken heeft, hoor, echt. Op de middelbare school wist ik jarenlang zeker dat ik schrijver zou worden en archeoloog. In de schoolvakantie tussen de 4e en de 5e klas, ik was toen een jaar of 15 denk ik, ben ik een paar dagen naar een opgravingskamp gegaan in Friesland. En dan mocht ik de hele dag, dus urenlang, 5 centimeter grond afgraven met een hele grote schep. En daarna met een hele zware kruiwagen naar een ander groepje mensen brengen. Dus had ik dus al die aarde en blubber erin geschept. En dan keken zij dan of er iets tussen zat. En dat was in de stromende regen. En ik sliep in een vies bed, met vlooien. In een huis met allemaal oude studenten en Amerikaanse toeristen die op werkvakantie waren. Nou ja, je voelt hem aankomen. Toen mijn ouders na 3 dagen kwamen kijken hoe leuk ik het wel niet had bij het opgravingskamp, vroeg ik huilend of ik alsjeblieft mee naar huis mocht. Dit wilde ik niet. Nou ja, een ervaringrijker en een illusiearmer, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen, ben ik toen toch maar geswitcht. Ik besloot geen archeologie te gaan studeren. Mijn ouders hebben toen een uitgebreide beroepsinteressetest voor me geregeld. En daar kwam uit management, schrijver of journalistiek. Nou, dat laatste, die journalistiek, dat leek mij de beste keuze. Want ik wilde gewoon wel iets beetje concreets gaan doen. Maar ik wilde ook graag naar de universiteit en daarnaast werken om praktijkervaring op te doen. Ik had een plan. Ik schreef me in voor de studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en belde meteen met de lokale omroep in ons dorp. Ik luisterde namelijk altijd al naar Radio Rondevenen. Overdag werd via die zender Radio 538 doorgegeven. Dat zat toen namelijk nog niet in de ether, maar werd wel via lokale omroepen dan in de ether doorgegeven. Hoe dat precies werkte, weet ik ook niet. Maar goed, Radio Rondevenen maakte dus 's avonds eigen programma's met eigen DJ's. En ik was vooral fan van Erwin Casius. Die maakte een hele strakke show met goede muziek en grappige verhalen tussendoor. Toffe jingles had hij en hele leuke spelletjes. Hij deed elke week het spelletje De Pizzalijn. En dan kon je een pizza winnen als je als eerste belde met een goed antwoord op een hele makkelijke vraag. Nou, het spreekt voor zich dat wij dus een tijd lang elke week een gratis pizza hadden thuis. Want ik was volgens mij de meest fanatieke luisteraar ooit. En uiteindelijk ik denk een paar maanden hem bijna elke week even kort gesproken te hebben aan de telefoon, heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt en gevraagd of ik mocht komen kijken bij de uitzending en misschien zelfs mocht helpen. Nou, dat vond hij goed. En vanaf dat moment las en schreef ik bij hem het lokale nieuws. En tussendoor keek ik dan vooral ademloos toe hoe hij de muziek uitzocht, de platen scherp zette en de jingles en de commercials instartte. Want het is hard werk hoor bij de radio, vergis je niet. We raakten steeds beter op elkaar ingespeeld en ik had echt de smaak te pakken. Meteen na de eerste week sprak ik daar de programmaleider en die had gehoord dat ik communicatiewetenschap wilde gaan studeren. Nou zochten ze toevallig een nieuwe presentator voor hun actualiteitenprogramma, omdat de huidige presentatrice het te druk had met afstuderen in de, jawel, communicatiewetenschap. Copy-paste, dachten ze blijkbaar. En ik mocht dus een stemtest doen. En het was zo raar om je eigen stem terug te horen. Sowieso via de koptelefoon. Als ik nu praat, heb ik ook een koptelefoon op. Maar je eigen stem klinkt altijd anders dan je denkt. Merk je misschien wel als je nu bijvoorbeeld jezelf filmt met je telefoon of je stem opneemt. Maar dat is altijd wel iets vervorming. En bij de radio hoor je dan dus je stem zoals andere mensen hem dan ook horen. En dan ja, misschien nog wel ietsje mooier gemaakt door de processing. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat ik mijn stem voor de eerste keer echt hoorde. Want in die tijd had je alleen nog maar cassettebandjes om jezelf mee op te nemen. En dat klonk sowieso altijd anders. Ja, en ik mocht dus echt binnen een week ineens op zaterdagochtend daar het actualiteitenprogramma presenteren. Ging dat goed? Nee. Ik had hele dikke ogen van het huilen, want mijn verkering was net uit. Met van wie ik dacht dat het echt de grootste liefde van mijn leven was, die had het zomaar na 1,5 jaar uitgemaakt. En ik had alleen maar liggen huilen die hele nacht. En toen ging ik dus die eerste radioshow in. Ik was schor, ik had hele dikke lippenstift opgedaan om maar vooral die aandacht van die dikke ogen af te leiden. Nou ja, maar hey, ik was er. Ik deed het en het ging nog best goed, vond ik toen. Ja, ik moest er ontzettend veel leren, dat had ik wel meteen door. Maar mijn collega's waren tevreden en ja, ik was helemaal trots natuurlijk. Nou is dat sowieso een belangrijke tip die ik je meteen wil meegeven voor iedereen die bij de radio wil gaan werken. Ga op zoek naar een plek om het te leren in de praktijk. Kijk of er een lokale omroep is in jouw gemeente of in een grotere stad waar je vlakbij woont. En daar kun je dan precies kijken wat je leuk vindt, waar je al goed in bent, wat jou ligt, waar je interesse naar uitgaat, zodat je dan van daaruit verder kunt gaan ontwikkelen. En ook waar je lekker veel fouten kunt maken, want dat heb ik zeker ook gedaan. Ik heb uiteindelijk zo'n 2 jaar voor deze lokale omroep gewerkt en dat combineerde ik dan met een bijbaantje in de plaatselijke snackbar. Want ja, ik moest wel ergens geld mee verdienen natuurlijk. En het is vrijwilligerswerk bij de lokale omroepen, dus je verdient er geen ene klap mee. Het was wel een mooie combinatie trouwens, die snackbar met die lokale omroep. Dan deed ik bijvoorbeeld live verslag vanuit een limousine, omdat een luisteraar dan een rit had gewonnen. En dan mocht ik mee dus voor het live verslag op de radio. En vervolgens werd ik dan door die limousine afgezet voor de snackbar. Dus dan liep ik zo de limousine uit. Hup, de snackbar in, handen wassen. Goedemiddag, wat mag ik voor u klaarmaken? Ja, mensen stonden raar te kijken natuurlijk. En het kwam bijvoorbeeld ook voor dat ik politici interviewde over de zondagsrust. Dat was toen een hot topic in de Ronde Venen. Terwijl die dan op zondag bij mij frikandellen kwamen halen. Of ik stond 's middags patat te scheppen, waarna ik 's avonds op het dorpsfestival in de kleedkamer allerlei artiesten mocht interviewen. Van René Vroeger en Gerard Joling tot de Golden Earring. Over fouten maken gesproken trouwens. Tijdens dat interview met Barry Hay, de zanger van de Golden Earring, kreeg ik een enorme blackout. Ik kon namelijk alleen horen of ik met mijn draadloze zender live in de uitzending zat, door te luisteren via een radiootje met een koptelefoon. Dus ik hoorde via mijn oortjes de live-uitzending en zo wist ik dus of ik wel of niet in de uitzending te horen was. Helaas had dus iemand de verkeerde zender opgezet en dus was ik al 5 minuten lang in de voorafluistering, dus dat hoorden ze dan alleen in de studio en niet in de uitzending, dacht ik, Harry, ik wil erin. Harry, ik wil in de uitzending. Ik sta nu naast iemand, ik wil een interview doen. Harry, ik wil erin. Nou, dat heeft echt een tijd geduurd. Totdat er dus een technicus aankwam rennen die met grote gebaren duidelijk maakte dat ik al lang te horen was in de uitzending. Oké, ik schrok me natuurlijk helemaal dood, want het moet wel heel erg belachelijk hebben geklonken. En toen, toen kwam er iets van, ik sta hier naast, want ik was dus al te horen en wist ik niet. Maar ik sta hier naast van de Golden Earring, het grootste lid. Ik kon even niet meer op de naam Barry Hay komen. Ik noemde hem dus het grootste lid. Als in de grootste lul. Ja, maar ik was me daar natuurlijk totaal niet van bewust. Barry Hay moest ontzettend lachen en het werd volgens een heel raar dubbelzinnig gesprek. En ik begreep natuurlijk helemaal niet waarom hij de hele tijd weer over seks begon. Dan zei hij van, dan vroeg ik, goh, hoe is het, hè, om op te treden in zo'n enorme feesttent? Toen zei hij, ja, het is altijd weer een beetje alsof je aan het vrije bent met het publiek en zo. En ik dacht echt, waar begint die man steeds over seks? Nou ja, totdat ik dus thuis kwam en mijn ouders dus nog steeds half van de bank af rolden van het lachen. En die zeiden, Lor, je hebt Barry Hay een dikke lul genoemd. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Maar goed, ik was wel de held van de omroep, want iedereen vond het zo stoer dat ik dat had gedurfd. Ik was me dus echt nergens van bewust. Nou ja, dat bedoel ik dus met fouten durven maken. Hè? Volgende keer gebeurt je dat niet meer, zet je de naam op een kaartje voordat je een interview ingaat. Dat soort dingen leer je van, is nuttig. De volgende stap was, voor mij, een grotere lokale radiozender. Waardoor ik zelfs durfde te gaan solliciteren bij een landelijke radiozender uiteindelijk. Maar dat ging niet meteen goed, vertel ik zo. Uiteindelijk verhuisde ik na het tweede jaar van mijn studie naar Amsterdam en meldde ik me daar bij de lokale omroep. Dat was Salto, dat is de lokale nieuwsdienst Amsterdam. En na een uitgebreide selectieronde met onder meer een algemene kennistest, mocht ik dan een nieuwsleescursus volgen. En daarna mocht ik aan de slag als nieuwslezer. Op vrijdagochtend moest ik vroeg beginnen. Dus als ik dan was gaan stappen op donderdagavond, dat was altijd dé studentenavond in Amsterdam destijds, dan rolde ik daarna zo de studio in. En bovendien mocht ik 1 middag per week als verslaggever aan de slag. Op woensdag was dat. En die dagen waren de vergaderingen van de Amsterdamse gemeenteraad. En ook heel veel commissievergaderingen. En daar moest ik dan een reportage over maken. Nou, ik had echt geen idee vaak waar het over ging. En waar ik het over moest hebben dan in zo'n verslag. Ik begreep echt vrij weinig van die discussies. Dus ik besloot zelf net zo lang te luisteren en achteraf net zo lang vragen te stellen, totdat ik het zelf begreep. Want ik dacht, ja, dan kan ik er een logisch verhaal van maken. En dan werd ik ook geholpen door een paar raadsleden die blijkbaar wel geinig vonden. Zo'n blonde studenten die gewoon alles vroeg wat ze wilden weten. En het grappige was dat de programmaleiders mij dus complimenteerden met deze reportages. Want ik was de allereerste die het allemaal zo duidelijk wist uit te leggen. Ja, dat krijg je ervan. Prompt werd ik gevraagd om het lunchprogramma te presenteren met een wekelijkse gast die ik dan een uur lang mocht interviewen. En ik mocht ook invallen als presentator bij het kunst- en cultuurprogramma. Wist ik ook niks van, maar hey, ik dacht steeds, als ik begrijp waar het over gaat, dan weet de luisteraar dat ook. Tussendoor stond ik nog steeds in het weekend in de snackbar trouwens, waardoor ik in totaal ruim 40 uur per week werkte. En ja, ik moest ook nog studeren natuurlijk. Hoe ging ik dat in hemelsnaam blijven combineren? Nou, iemand die mij in het begin de nieuwsleescursus in Amsterdam had gegeven, zei dat ik Arend Langeberg maar moest bellen. Die zocht misschien nog een nieuwslezer en ja, ik deed het best aardig. En het idee was dat als ik dan betaald kon gaan nieuwslezen, dat ik dan kon stoppen bbij de lokale omroep en ook bij de snackbar. 2 vliegen in 1 klap. Ik vond het een topplan. Nou, 1 week later mocht ik bij Arend langskomen voor een stemtest. Nou, moet je weten, ik was 19 en ik was zo wereldvreemd dat ik niet eens het pand van Sky Radio kon vinden. Dat was destijds ergens in Naar de Vesting, volgens mij. Ik moest dan met de trein. Ik had geen idee. Kon het ook niet opzoeken op internet. Want ja, dat had ik niet. Dat was er ook eigenlijk nog niet. Schek als ik dat nu vertel, hè. Hoe ben ik daar ooit gekomen überhaupt? Nou, ik weet het niet meer. Anyway, het lukte ook niet. Ik heb uiteindelijk Arend vanuit een telefooncel moeten bellen om te zeggen dat ik het niet kon vinden. Hij is toen in de auto gesprongen en heeft mij tussen zijn nieuwsbulletins door opgehaald. Nou, ik deed de stemtest en daarna zei hij dat ik zeker talent had, maar nog erg jong klonk. En misschien, zei hij, kon ik worden getraind door Johan Wolder. Die logopedist die kende hij van vroeger en die kon mij vast wel verder helpen. Ik kreeg zijn nummer en kon tot mijn eigen verbazing de week erna al langskomen. Deze man was een voormalig hoorspelacteur en logopedist. En hij trainde exclusief NOS-nieuwslezers. En dat deed hij dan met maximaal 10 mensen per jaar, maar bij hoge uitzondering mocht ik ook komen. En bij deze trainingen moest ik vaak vreemde oefeningen doen. Zoals liggen puffen op de grond. Hij had ook een Casiootje, zo'n klein keyboardje. En dan deed hij zo ti-di-di. En dan moest ik op een bepaalde toon nee, nee, na, nee, no. En ik moest 1 minuut lang kunnen uitademen op een F-klank. Zo. Nou goed, ik zal het nu niet doen. Of op een S-klank. En echt ook plat op dat kleed liggen en dan de buikademhaling oefenen. Nou, ik moest echt de raarste dingen doen bij die man. Maar het werkte. Het had echt een wonderbaarlijk effect op mijn stem en op mijn zelfvertrouwen. En ik ben Johan Wolder echt ontzettend dankbaar daarvoor. Dat is trouwens ook een heel erg belangrijke tip als je zelf ook in het radiovak wil belanden. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk kijkt naar mensen die het radiovak al wel goed beheersen. En zorg ervoor dat je de juiste mensen vindt die jou kunnen coachen. Wat spreekt jou aan iemand op de radio of op tv? Wat doen ze goed? Vraag om advies, om tips en dus desnoods ook om echte coaches. Ga op zoek naar iemand die wordt gewaardeerd door andere mensen in het vak. En bedenk dat je vooral met kritiek verder komt. Of wat je ook kan doen als je geen tijd hebt of geen geld voor een echte coach. Probeer dan iemand een tijd na te doen. Dus neem iemand op, bijvoorbeeld een nieuwsbulletin of een DJ of een presentator. En probeer te analyseren hoe hij of zij een liedje aankondigt. Hoe die een bepaald nieuwsbericht voorleest. Probeer dat dan na te doen. En pik dan vervolgens de elementen eruit die ook echt bij jou en jouw stem passen. Nou, nieuwslezen bij Sky Radio was hem dus niet geworden. Maar ja, ik wilde echt wel met nieuwslezen mijn geld gaan verdienen. En uiteindelijk besloot ik te solliciteren bij Radio Amsterdam. En dat is dus iets anders dan Salto. Radio Amsterdam, dat was van de Telegraaf. En dat was meer een soort regionale zender. Dus voor de regio Noord-Holland en dan dus de commerciële versie daarvan. En ja, ik kon het zelf niet geloven, maar ik werd dus aangenomen. En voor het allereerst werd ik betaald om nieuws te lezen. Het zorgde wel voor een dramatisch eerste bulletin dat ik dus echt hijgend volbracht, doordat ik te laat kwam aanrennen dankzij een haperende printer. Dat is echt verschrikkelijk. Ik was 2 uur bezig geweest om het beste, ultieme, mooiste bulletin ooit te maken als eerste echte betaalde bulletin. Nou, ik had de lat ontzettend hoog gelegd voor mezelf. En het was 7:05, 7:00 ochtends dus. Ik was alleen in het pand, samen met de DJ die een verdieping hoger zat, of 2 verdiepingen hoger zelfs. En ik drukte op print, want ik wilde op mijn gemak naar boven lopen om te gaan nieuws lezen. En die printer deed het dus niet. Die deed het gewoon niet. Nou, paniek, printer aan uit, computer aan uit. Ik heb alle knoppen wel 10 keer gehad. Uiteindelijk besloot de printer toch, waarschijnlijk was het een netwerkfout of zoiets. Uiteindelijk besloot die printer dus toch het bulletin uit te spugen. Ondertussen riep de DJ: "Helle Lange, je moet nu nieuws lezen." Dus ik chees echt al die trappen op naar boven en ik ging nieuws lezen. En dat klonk dus zo.
7:00, Radio Amsterdam Nieuws. In het Koninklijk Paleis op de Dam vindt vanochtend om 10:00 de plechtige ondertekening plaats van het Verdrag van Amsterdam. Het verdrag kwam in juni onder voorzitterschap van Nederland tot stand op de Europese top in Amsterdam. Het document wordt ondertekend door de ministers. Pardon. Het document wordt ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de 16 lidstaten van de Europese Unie. Vanwege de bijeenkomst is het verkeer rond Rotterdam en in de Paleisstraat niet meer mogelijk.
Oh, wat is dit erg, hè? Het doet nog steeds een beetje pijn als ik het hoor. Oh. Kijk, nu zou ik zeggen, met alle kennis en ervaring die ik heb, je gaat sowieso niet aan zo'n bulletin beginnen. Je zegt, joh, doe maar even een plaatje, dat nieuws komt over 5 minuten wel. Of desnoods over 1 uur. Sorry, mensen. De DJ had kunnen ingrijpen natuurlijk. Maar ja, die keek mij alleen maar aan en dacht, ja, jij wilde nieuws lezen. De microfoon is voor jou. Dus die deed helemaal niks. Die denkt, zoek het uit. En ik moest dus door. Nou, ik heb uiteindelijk diep adem gehaald. En het bulletin, ik ben er dus mee doorgegaan. Ik zal nog een klein stukje laten horen.
De agenten van bureau Warmoestraat, die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van zwerver Adrie van Driel, ontkennen schuld. Ze zeggen de man niet hardhandig op straat te hebben gezet. Volgens de advocaten van 2 van de 3 agenten hebben zij de zwerver inderdaad het bureau uitgezet en is van Driel ten val gekomen, maar niet door de hardhandigheid van de agenten. Justitie verdenkt de agenten van doodslag en zware mishandeling. Bij invallen in onder meer 3 Amsterdamse woningen zijn 4 mannen aangehouden die worden verdacht van internationale drugshandel.
Nou, Hierna wilde ik niet meer. Ik had me, moet ik zeggen, redelijk herpakt aan het eind. Ik was niet echt dood gegaan. Ik had nog lucht. Ik heb tussendoor gewoon enorm veel adem gehaald en ik heb het gered. Maar hierna wilde ik echt niet meer nieuws lezen. Maar ik heb mezelf bij mijn kladden en mijn lurven gegrepen en zei, Loor, dit wil je. En nu zet je het door ook. Ik kon er niks aan doen dat die stomme printer het niet deed. En het uur daarna ging het beter en het uur daarna weer. En ik dacht, ach, wie heeft dit nou gehoord om 7:00 ochtends? Wie is er nou al zo vroeg wakker? Nou, dat bleken nog best aardig wat mensen te zijn. En toen ik jaren later een reunie had van deze radiozender, toen lieten ze het fragment gewoon weer keihard horen. Is op zich leuk, want daarom kon ik het nu ook aan jou laten horen. Maar Ja, en in het begin klonk ik echt nog een beetje als iemand uit Kinderen voor Kinderen. Hè? Ik was hartstikke jong, maar dankzij de training van Johan Wolder ging het wel steeds beter. Uiteindelijk heb ik ook stage gelopen, onder andere bij een programma van John de Mol Producties, de 5-uur-show. En ik mocht meteen op mijn eerste dag een item voorbereiden over gabbers. Superleuk, leerde ik Viola Holt de gabbergroet. En ik vond het dus ontzettend leuk om bij de televisie te mogen werken. Want ja, ook dat was natuurlijk nog steeds een droom van mij. Uiteindelijk ben ik ook nog stage gelopen bij ontbijttelevisie. Met Diewertje Blok was dat onder meer van de KRO. En daar heb ik ook uiteindelijk mijn scriptie over geschreven, over ontbijttelevisie in Nederland. Tijdens het schrijven van mijn afstudeerscriptie solliciteerde ik bij, weer diezelfde Telegraaf, als journalist voor een nieuwe gratis krant, De Spits. Ik werd weer aangenomen en blijkbaar was ik zo zelfverzekerd overgekomen dat ik redacteur werd voor het buitenlandse en het economisch nieuws. Nou, daar had ik dus helemaal niks mee. Sowieso met dat buitenlandse nieuws had ik heel weinig, want ik reisde nooit. Ik was altijd bezig geweest met lokaal en regionaal nieuws. En met economisch nieuws had ik zo mogelijk nog minder, want ik had maar 1 jaartje economie gehad op het VWO en ik wist serieus niet eens wat de AEX was. Ik heb toen maar snel een boek gekocht, Beleggen voor Dummies. Ik heb het heel erg snel gelezen. En uiteindelijk heb ik heel snel ook het buitenlandse nieuws kunnen inruilen voor binnenlands nieuws. En dat financieel-economische nieuws, dat werd uiteindelijk nog best wel leuk om dat te verslaan. Want ook hier ging ik weer net zo lang door totdat ik het zelf begreep. Ik vond het uiteindelijk zelfs zo leuk dat ik reageerde op een vacature voor presentatie van een financieel journaal op een online zender. Want ja, hoe leuk ik radio ook vond, hoe geweldig ik dat ook vond en vind, de tv bleef trekken. Inmiddels was ik afgestudeerd, dus ik had weer wat tijd over naast mijn fulltime baan voor een extra project. Ik had inmiddels een cursusje tv-presentatie gedaan, waar ik wat had geoefend met een autocue. Dat is een camera waarop dan je tekst wordt geprojecteerd, zeg maar. En dat presenteren bij die financieel-economische zender ging best aardig en smaakte naar meer. En na een jaar op een krantenredactie bleek ik de dynamiek van radio en tv erg te missen, dus solliciteerde ik bij SBS voor een plek op de redactie van Hart van Nederland. Ik werd aangenomen en moest voor gewicht zorgen op de redactie, met mijn studie natuurlijk en mijn jarenlange ervaring in de journalistiek. Maar helaas bleek dat de man die mij had aangenomen inmiddels was vertrokken toen ik eenmaal begon. En de nieuwe hoofdredacteur had geen idee wie ik was en wat ik kon en waarom ik daar überhaupt was aangenomen. Dus ik moest onderaan beginnen met simpele redactietaken, zoals het bijhouden van de tiplijn en de agenda van Piet Paulusma. Vond ik prima. Het was best een bijzondere plek om te mogen werken, vond ik. En natuurlijk informeerde ik of er misschien een keer een screentest was waar ik aan mee kon doen, omdat ik al wat ervaring had met tv-presentatie. Of dat ik misschien kon meedoen aan het voice-over klasje dat ik was, omdat ik nieuwslezer was geweest. Maar ja, ik werd nog net niet uitgelachen door de bazen, want waarom wilde ik überhaupt op tv? Nou, na 1,5 maand belde mijn oude baas van Spits om te vragen of ik het naar mijn zin had en of ik niet liever terug wilde komen om een middagversie van die gratis krant mee te helpen maken. Nou, ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen. Dus hup, ik weer terug naar de krant. Nou, dat viel helaas ook een beetje tegen daar, dat werk. Plus dat ik persoonlijk ook door best een dal ging, omdat een hele lieve vriendin van mij heel erg lang vermist was en later ook bleek te zijn overleden. Ik ben toen echt een tijdje niet van de bank afgekomen, want het ging echt niet goed met me. En ik had ook zo hard gewerkt in de periode daarvoor, dat het eigenlijk ook niet echt een verrassing was. Uiteindelijk ben ik met de hulp van een psycholoog daar wel weer aardig op, uitgekrabbeld. Ik had geen burn-out, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Het was gewoon echt een proces van rouw, van verdriet. En uiteindelijk weet je, je komt er altijd weer sterker uit dan dat je erin ging. Dus ik heb veel geleerd over mezelf in die periode. En je bent altijd sterker dan je denkt. Ik ben toen naar Radio Noord-Holland gegaan voor een redactiebaantje, maar ik vond dat niet echt heel erg leuk. En daarna vroeg die financieel-economische televisiezender, waar ik toen dus al had gewerkt, of ik daar fulltime wilde komen presenteren. Nou, dat vond ik leuk. En toen was ik dus te zien in beursjournaals. Die werden uitgezonden op AT5 en TV Noord-Holland. Dus ik was toch nog een beetje op tv. Je had me niet echt herkend in die tijd, hoor. Ik zat echt met een knotje en een colbertje de strenge mevrouw uit te hangen. Maar ik vond het wel leuk. Wat ik hiermee dus wil zeggen is, blijf ambitieus, blijf dromen. En pas je dromen aan als iets niet haalbaar lijkt. Geef jezelf de tijd. Uiteindelijk besloot ik toch om het financiële nieuws los te laten. En aanleiding daarvan was 9/11. Ja, op een dag vlogen er 2 vliegtuigen het Amerikaanse World Trade Center binnen. En ik kon alleen maar in het beursjournaal vertellen dat Wall Street dicht bleef die dag vanwege een grote aanslag. Ja, de wereld stond in brand, zo voelde het. En ik had het alleen maar over de Amerikaanse aandelenhandel die was stilgelegd. En ik vond dat zo bizar. Ik wilde weer terug naar het echte nieuws. En dus besloot ik om te gaan solliciteren bij het ANP, als nieuwslezer. Bij dat persbureau is een aparte radioredactie waar bulletins worden getikt en ook worden ingesproken door nieuwslezers voor diverse radiozenders. Maar die baan ging niet door voor mij omdat ik zakte voor mijn rijexamen. Inmiddels was ik al 3 keer gezakt, 4e keer zakte ik ook weer. En ja, ik moest dan helemaal naar Rijswijk en de diensten waren of heel vroeg of heel laat. Dus dat ging hem gewoon echt niet worden zonder rijbewijs. Dus deze hele leuke baan ging ploef aan mijn neus voorbij. En dat was een geluk bij een ongeluk eigenlijk, want daarna zag ik een vacature voor nieuwslezer bij Urin FM. Dat was een radiozender van RTL. En ik werd aangenomen nadat ik had beloofd dat het ontbreken van een rijbewijs geen enkel probleem zou zijn. De eerste paar ochtenddiensten hebben mijn ouders mij gebracht met hun auto en daarna heb ik godzijdank alsnog mijn rijbewijs gehaald. Ik heb staatsexamen gedaan, de 5e keer, ja, was raak. En toen kon ik dus alsnog gewoon op tijd zelf daar verschijnen. En ik vond die baan zo leuk dat ik bijna niet kon geloven dat ik daarvoor betaald kreeg. Mijn collega's uit die tijd herinneren mij zich vooral als een ambitieus type. Ik kreeg trainingen van Jaap Brandt, zo'n oudere man met ontzettend frisse benadering van het nieuwsleesvak. En ik leerde van hem de juiste technieken, het schrijven van goede teksten en het verschil tussen nieuwslezen en het inspreken van voice-overs tijdens het RTL Nieuws. Tijdens de tv-uitzendingen werden nieuwslezers namelijk ingezet om live de teksten bij de nieuwsitems voor te lezen. En dat was echt doodeng, maar zo leuk. Je zat dan aan een apart bureautje in de televisiestudio met een microfoon voor je neus plus een tv en dan dus de papieren met de voice-over teksten. En dan moest je dat dus helemaal goed timen, hè, dat je uitkwam. Dat je wist, oh, ik heb voor deze 4 zinnen heb ik 26 seconden. Totdat er iemand in beeld begint te praten. Ja, dan moet je wel echt klaar zijn natuurlijk met je tekst. Dus dat vond ik heel leuk en spannend om te doen. Mijn allereerste uitzending daar was met Rick Nieman en ik zat echt trillend achter de microfoon. Maar hij stelde me helemaal gerust. En na een paar maanden mocht ik tijdens de uitzending naast, jawel, Loretta Schrijver aan de nieuwsdesk zitten. En dan presenteerden we dus samen het nieuws. Zij in beeld en ik net buiten beeld. Maar je begrijpt natuurlijk wel hoe fantastisch ik dat vond. Na al die jaren zat ik naast de vrouw door wie ik ooit nieuwslezer wilde worden. Ja, en de jaren daarna heb ik onder meer nieuws gelezen bij Q Music. Dat was met niemand minder dan Jeroen van Inkel, mijn grote held. Ik mocht nieuws lezen in zijn radioprogramma. Hoe tof was dat? En ik ben uiteindelijk ook naar Sky Radio gegaan. Want ik heb weer gesolliciteerd bij Arend Langeberg. Hij kon zich mij niet meer herinneren hoor, 10 jaar later. Maar wat maakte het uit? Toen ging het wel en ik heb er echt een hele goede, toffe tijd gehad. Bij Radio Veronica heb ik ook nog gezeten. En tot slot ben ik beland bij Radio 538. Waar ik zo'n, ik denk 8 jaar lang te horen was in de middagshow. En uiteindelijk ben ik ook nog bij de echte televisie beland. Bij de 5 uur show. Dat heette toen 5 uur live. Dus ja, de cirkel was rond. En ik zat naast Loretta Schrijver in beeld. Jawel. Bij elke nieuwe baan waren er weer nieuwe uitdagingen. En nou ja, daarover vertel ik misschien een volgende keer in een volgende podcast. Wil je daar nu al meer over weten, dan kun je het lezen allemaal in het boek Goed Nieuws Overleven in de Radiowereld. Met ook heel veel toffe interviews met collega's uit het vak die ik zelf bewonder. Dus, hoe kom je bij de radio? Meld je aan bij een lokale radiozender of ga op een andere manier ervaring opdoen. Dat zal waarschijnlijk onbetaald zijn, dus zie het als een investering in jezelf. Je kunt ook journalistiek gaan studeren of een mediaopleiding volgen met stages, maar dat hoeft dus niet. Echt, ik was altijd de enige van mijn collega's met een universitaire opleiding, dus geloof me, je hebt het echt niet nodig. Ga vooral op zoek naar iemand die je bewondert, die jou inspireert of die jou echt kan coachen. En ga het gewoon doen. Maak lol, maak fouten, maak jezelf trots. Want echt, er is niets leuker dan werken bij de radio. Nou ja, bijna niets. Want een eigen podcast, dat kan natuurlijk ook. En is misschien nog wel leuker. Bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Laat het me weten. Stuur een screenshot als je deze podcast aan het luisteren bent. Dan kan ik hem doorplaatsen op Instagram. Abonneer je op de podcast. Daar help je mij ook enorm mee. Of nog beter, schrijf een review. En laat me ook weten, hè, als je meer podcasts wil horen over mijn ervaringen in de radiowereld of in de tv-wereld. Let me know. En wie weet... Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.